Hoofdstuk 10. De stem in de woestijn. Uit de getrouwen in Israël, die lang hadden uitgezien naar de komst van de Messias, stond de voorloper van Christus op. De bejaarde priester, Zacharias en zijn vrouw Elisabeth waren beide rechtvaardig voor God. En in hun rustig en geheiligd leven scheen het licht van het geloof als een ster in het duister van die boze dagen. Dit godvruchtig echtpaar was een zoon beloofd, die zou uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden. Zacharias woonde in het bergland van Judea, maar hij was naar Jeruzalem gegaan om gedurende 1 week dienst te doen in de tempel. Een dienst die elke priester 2 maal per jaar moest verrichten. En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte, in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Hij stond voor het gouden altaar in het heilige. De wierook steeg samen met de gebeden van Israël op tot God. Plotseling werd hij zich van de tegenwoordigheid van een hogere macht bewust. Een engel des Heren stond ter rechterzijde van het altaar. De plaats waar de engel stond duidde een gunst aan, maar Zacharias lette daar niet op. Jarenlang had hij gebeden om de komst van de Verlosser. Nu had God een boodschapper gezonden om mee te delen dat deze gebeden op het punt stonden beantwoord te worden. Maar Gods genade scheen te groot om geloofwaardig te zijn. Hij was bevreesd en voelde zich schuldig. Hij werd echter begroet met de vreugdevolle verzekering. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden. En vele der kinderen Israëls zal hij bekeren, tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan, in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde de Heere een wel toegerust volk te bereiden. En Zacharias zei tot de engel, waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Zacharias wist heel goed hoe Abraham op hoge leeftijd een zoon had gekregen, omdat hij geloofde dat hij die het beloofd had getrouw was. Maar gedurende een ogenblik gaf de bejaarde priester toe aan menselijke zwakheid. Hij vergat dat God in staat is te doen wat hij heeft beloofd. Welk een tegenstelling tussen dit ongeloof en het kinderlijk geloof van Maria, de jonge vrouw uit Nazareth, die op de wonderbare aankondiging van de engel een antwoord gaf. Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. De geboorte van een zoon aan Zacharias moest evenals de geboorte van Abrahams zoon en die van Maria een diepe geestelijke waarheid onderwijzen. Een waarheid die wij niet gemakkelijk leren en maar al te spoedig weer vergeten. Uit onszelf kunnen wij niet doen wat goed is. Maar wat wij niet kunnen doen, zal tot stand gebracht worden door Gods kracht in iedere nederige en gelovige ziel. Het kind der belofte werd ontvangen door het geloof. Geestelijk leven is ons deel door geloof. Dan zijn wij in staat werken der gerechtigheid te doen. Op de vraag van Zacharias antwoordde de engel, ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmaren te verkondigen. 500 jaar geleden had Gabriël aan Daniël de profetische tijd die tot de komst van de Christus zou rijken bekendgemaakt. De wetenschap dat het einde van deze tijd nabij was, had Zacharias ertoe gedreven te bidden om de komst van de Messias. Nu was dezelfde boodschapper, door wie de profetie was gegeven, gekomen om de vervulling ervan bekend te maken. De woorden van de engel, ik ben Gabriël die voor God sta, laten zien dat hij een vooraanstaande plaats bekleedt in de hemel. Toen hij aan Daniël een boodschap bracht, had hij gezegd, niet één staat mij vastberaden terzijde, behalve uw vorst Michaël, Christus. De heiland spreekt in de Openbaring over Gabriël, als hij zegt: welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. En tegen Johannes zei de engel: ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders de profeten. Welk een geweldige gedachte dat de engel, die bijna even hoog geplaatst is als Christus, gekozen is om Gods bedoelingen aan zondige mensen bekend te maken. Zacharias had twijfel getoond aan de woorden van de engel. Hij zou niet eerder kunnen spreken dan dat zij in vervulling waren gegaan. Zie, zei de engel, gij zult zwijgen tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. Het was de taak van de priester in deze dienst om te bidden voor de vergeving van openbare en nationale zonden en om de komst van de Messias. Maar toen Zacharias dit wilde doen, kon hij geen woord uitbrengen. Toen hij naar buiten trad om het volk te zegenen, wenkte hij hun toe en bleef stom. Ze hadden lang gewacht en waren bang geworden dat hij door Gods oordeel zou zijn getroffen. Maar toen hij uit het heiligdom kwam, straalde zijn gelaat met Gods heerlijkheid en zij begrepen dat hij in de tempel een gezicht gezien had. Zacharias maakte hen duidelijk wat hij gezien en gehoord had. En toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, vertrok hij naar zijn huis. Kort na de geboorte van het beloofde kind werd de tong van de vader losgemaakt en hij sprak, God lovende. En over allen die in hun nabijheid woonden, kwam vrees. En in het gehele bergland van Judea werden deze dingen besproken. En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden, wat zal er van dit kind worden? Dit alles was bedoeld om de aandacht te vestigen op de komst van de Messias, voor wie Johannes de weg moest bereiden. De Heilige Geest rustte op Zacharias en in de volgende prachtige woorden profeteerde hij van de zending van zijn zoon. En gij kind, zult een profeet des Allerhoogste heten, want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw des doods, om onze voeten te richten om de weg des vredes. Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de geest. En hij vertoefde in de woestijnen tot op de dag dat hij zich aan Israël vertoonde. Voor de geboorte van Johannes had de engel gezegd: hij zal groot zijn voor de Heere en wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden. God had de zoon van Zacharias geroepen om een groot werk te doen, het grootste dat ooit aan mensen is toevertrouwd. Om dit werk te kunnen doen, moest hij de hulp van de Heere hebben. En Gods geest zou met hem zijn, als hij acht gaf op de aanwijzingen van de engel. Johannes moest optreden als de boodschapper des Heeren, om aan de mensen het licht van God te brengen. Hij moest hun gedachten in andere banen leiden. Hij moest hen doordringen van de heiligheid van Gods eisen en van hun behoefte aan zijn volmaakte gerechtigheid. Zo'n boodschapper moest heilig zijn. Hij moest een tempel zijn voor de inwoning van Gods geest. Om zijn werk te kunnen doen, moest hij lichamelijk gezond zijn en verstandelijke en geestelijke kracht bezitten. Daarom zou hij zijn eetlust en hartstochten moeten beheersen. Hij moest ook zijn krachten kunnen beheersen, zodat hij onder de mensen kon staan, onbewegelijk voor de omstandigheden als de rotsen en bergen van de woestijn. In de dagen van Johannes waren begeerte naar rijkdom en liefde voor een gemakkelijk leven en praal algemeen. Zinnelijke genoegens, feestvieren, dronkenschap veroorzaakten lichamelijke ziekte en ontaarding, stompte het geestelijk onderscheidingsvermogen af en verminderde de gevoeligheid voor de zonde. Johannes moest een hervormer zijn. Door zijn sobere leefwijze en eenvoudige kleding moest hij de buitensporigheden van zijn tijd veroordelen. Vandaar de aanwijzingen die de ouders van Johannes hadden gekregen, een les van matigheid gegeven door de engel die van God gekomen was. In de kinder- en jeugdjaren is het karakter het ontvankelijkst. De macht van zelfbeheersing moet dan verkregen worden. Thuis worden de invloeden uitgeoefend, waarvan de resultaten reiken tot in de eeuwigheid. Meer dan natuurlijke gaven zullen gewoonten die jong zijn aangeleerd bepalen of iemand in de strijd van het leven zal overwinnen of verliezen. De jeugd is de tijd om te zaaien. Hier wordt de aard van de oogst vastgesteld, zowel voor dit leven als voor de eeuwigheid. Als profeet moest Johannes de harten der vaderen keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde de Heere een wel toegerust volk te bereiden. In het bereiden van de weg voor de eerste komst van Christus was hij een vertegenwoordiger van hen die een volk gereed maken voor de wederkomst van onze Heer. De wereld geeft zich over aan genotzucht. Dwalingen en fabeltjes worden overal gevonden. Satans strikken om mensen te verderven nemen in aantal toe. Iedereen die een heilig karakter wil vormen in de vreze Gods moet de lessen van matigheid en zelfbeheersing leren. De eetlust en hartstochten moeten ondergeschikt gemaakt worden aan de hogere gemachten van de geest. Deze zelfdiscipline is noodzakelijk voor de verstandelijke kracht en dat geestelijk inzicht waardoor wij in staat gesteld worden de geheiligde waarheden van Gods woord te begrijpen en in de praktijk te brengen. Daarom heeft het streven naar matigheid een belangrijke plaats in het werk van voorbereiding voor de wederkomst van Christus. Normaal gesproken had Johannes als priester opgeleid moeten worden. Maar de opleiding op de scholen van de rabbies zou hem ongeschikt hebben gemaakt voor zijn taak. God zond hem niet naar de godsdienstleraars om daar te leren hoe hij de schriften moest verstaan. Hij leidde hem naar de woestijn om daar te leren van de natuur en van de God van de natuur. Hij woonde in een eenzame streek, te midden van woeste heuvels, wilde ravijnen en rotskloven. Maar hij verkoos de sobere leefwijze van de woestijn boven de genoegens en gemakken van het leven. Deze omgeving was geschikt voor het aankweken van een gewoonte van eenvoud en zelfverloochening. Ongehinderd door het lawaai van de wereld kon hij hier de lessen van de natuur, van de openbaring en van de voorzienigheid bestuderen. De woorden van de engel aan Zacharias waren dikwijls door zijn godvrezende ouders tegen hem herhaald. Van kinds af was zijn taak hem voorgehouden en hij had deze heilige opdracht aanvaard. Voor hem was de eenzaamheid van de woestijn een welkome toevlucht uit de maatschappij, waar achterdocht, ongeloof en onreinheid overal waren doorgedrongen. Hij vertrouwde niet op eigen kracht om aan de verleiding weerstand te bieden en schrok terug voor een aanhoudend contact met de zonde, uit vrees dat hij het besef van de grootte van de zonde uit het oog zou verliezen. Omdat hij van zijn geboorte af aan God was gewijd als een Nazoreër, legde hij de plechtige belofte af zijn leven aan God te wijden. Hij was gekleed als de vroegere profeten, in een mantel van kemelshaar, met een lederen gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing, die hij in de woestijn vond, en dronk het zuivere water uit de heuvels. Het leven van Johannes werd echter niet in ledigheid, ascetische somberheid of zelfzuchtige afzondering gebracht. Van tijd tot tijd begaf hij zich onder de mensen en hij stelde altijd levendig belang in wat zich in de wereld afspeelde. Uit zijn rustige schuilplaats sloeg hij het ontvouwen van de gebeurtenissen gade. Hij bestudeerde met een inzicht dat door Gods geest was verlicht, de karakters van de mensen om te weten hoe hij hun harten met de boodschap van de hemel zou kunnen bereiken. De last van zijn zending drukte hem. In de stilte probeerde hij door overdenking en gebed zich gereed te maken voor het levenswerk dat voor hem lag. Hoewel hij in de woestijn was, ging de verzoeking niet aan hem voorbij. Zoveel mogelijk sloot hij elke toegangspoort waardoor Satan zou kunnen binnendringen, maar toch werd hij door de verzoeker belaagd. Zijn geestelijk onderscheidingsvermogen was helder. Hij had een sterk en vastberaden karakter gevormd, en met behulp van Gods geest kon hij Satans aanvallen onderscheiden en zijn macht weerstaan. In de woestijn vond Johannes zijn school en zijn heiligdom. Evenals Mozes, te midden in de bergen van Midjan, werd hij omringd door Gods tegenwoordigheid en omgeven door de bewijzen van diens macht. Hij woonde niet, zoals de grote leidsman van Israël, te midden van de plechtige grootsheid van de bergen. Voor hem lagen de hoogten van Moab, achter de Jordaan, die hem spraken van God, die de bergen had gegrond en ze met kracht had omgord. Het sombere en dreigende beeld van de natuur in zijn woestijn was een levendig beeld van de toestand in Israël. De vruchtbare wijngaard des Heren was een woestenij geworden. Maar boven de woestijn was de heldere lucht. De donkere stormachtige wolken vertoonden de regenboog der belofte. Zo straalde boven Israëls ontaarding de beloofde heerlijkheid van de heerschappij van de Messias. De wolken van toorn werden verlicht door de regenboog van zijn genadeverbond. Alleen in de stilte van de nacht las hij Gods belofte aan Abraham over een zaad, talloos als de sterren. Het licht van de dageraad, dat de bergen van Moab vergulde, sprak van hem. Die zou zijn als het morgenlicht bij het opgaan der zon, een morgen zonder wolken. En in de helderheid van de middag zag hij de pracht van zijn openbaring. Wanneer de heerlijkheid des Heren zich zal openbaren en al het levende tezamen dit zal zien. Met diep ontzag en toch met grote vreugde onderzocht hij in de profetische boekrollen wat geschreven stond over de komst van de Messias. Het beloofde zaad dat de kop van de slang zou verbrijzelen. Silo, de vredevorst, die zou verschijnen voor de laatste koning de troon van David zou verlaten. Nu was de tijd aangebroken. In het paleis op de berg Sion woonde een Romeinse heerser. Volgens het zekere woord des Heren moest de Christus er reeds zijn. Dag en nacht bestudeerde hij de bezielde beschrijvingen van Jesaja over de heerlijkheid van de Messias. De spruit uit de stam van Isaï, een koning die in gerechtigheid zou regeren en over de ootmoedigen in het land in billijkheid zou rechtspreken. Als een toevlucht tegen de stortbui. Als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. Israël zou niet langer de verlatene genoemd worden. En zijn land zou niet meer woestenijn zijn. Maar het zou door de Heere mijn welgevallen genoemd worden. En zijn land gehuwde. Het hart van de eenzame banneling werd vervuld met dit heerlijk visioen. Hij zag de koning in zijn schoonheid en vergat zichzelf. Hij zag de majesteit der heiligheid en voelde zich onbekwaam en onwaardig. Hij was gereed uit te gaan als de boodschapper van God, onbevreesd voor de mensen, omdat hij God had aanschouwd. Onbevreesd zou hij in de tegenwoordigheid van vorsten kunnen staan, omdat hij zich diep had gebogen voor de koning der koningen. Johannes begreep niet ten volle de aard van het koninkrijk van de Messias. Hij zag er naar uit dat Israël verlost zou worden van zijn nationale vijanden. Maar de komst van een koning in gerechtigheid en de vestiging van Israël als een heilig volk was hetgeen waarop hij vurig hoopte. Hij geloofde dat op deze wijze de profetie bij zijn geboorte gegeven in vervulling zou gaan. Om zijn heilig verbond te gedenken dat hij ons zou geven, zonder vrezen, uit de hand der vijanden verlost. Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen. Hij zag hoe zijn volk misleid was, zelfgenoegzaam en ingeslapen in hun zonde. Hij verlangde ernaar hen te wekken tot een heiliger leven. De boodschap die God hem had opgedragen om te brengen, was bedoeld hen wakker te schudden uit hun slaap en hen te doen beven vanwege hun goddeloosheid. Eer het zaad van het evangelie wortel kon schieten, moest de bodem van het hart worden bewerkt. Eer zij van Jezus genezing konden vragen, moesten zij zich bewust zijn van de wonden die hun zonde hadden veroorzaakt. God stuurt geen boodschappers om de zondaar te vleien. Hij brengt geen boodschap van vrede om de ongeheiligde in noodlottige zekerheid in slaap te sussen. Hij bezwaart het geweten van de zondaar en doordringt de ziel met pijlen van overtuiging. Dienende engelen houden hem Gods ontzagwekkende oordelen voor ogen om de behoefte aan hulp te verdienen en doen hem uitroepen: wat moet ik doen om gered te worden? Dan heft de hand die tot in het stof heeft vernederd de boetvaardige zondaar op. De stem die de zonde heeft bestraft en trots en eerzucht heeft bestraamd, stelt dan de tedere vraag: wat wilt gij dat ik u doen zal? Toen Johannes zijn werk begon, verkeerde het volk in een staat van opwinding en ontevredenheid die hen op de rand van opstand bracht. Toen Archelaus was afgezet, kwam Judea rechtstreeks onder het gezag van Rome. De dwingelandij en de afpersingen van de Romeinse stadhouders en hun vastbesloten voornemen om heidense zinnenbeelden en gebruiken in te voeren, hadden opstand gewekt, die gesmoord was in het bloed van duizenden van de dapperste in Israël. Dit alles verdiepte de haat van het volk tegen Rome en vergrootte het verlangen bevrijd te worden van haar macht. Te midden van twist en tweedracht werd een stem in de woestijn gehoord. Alarmerend en streng en toch vol hoop. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Met nieuwe, ongekende macht werd het volk bewogen. De profeten hadden de komst van Christus aangekondigd als een gebeurtenis die nog ver in de toekomst lag. Maar nu klonk de boodschap dat deze komst nabij was. Het bijzondere uiterlijk van Johannes deed zijn toehoorders denken aan de vroegere zieners. In handelwijze en kleding leek hij op Elia. In de geest en de kracht van Elia bestrafte hij het nationaal verderf en veroordeelde de bestaande zonde. Zijn woorden waren duidelijk, op de man af en overtuigend. Velen geloofden dat hij een van de profeten was die uit de dood was opgestaan. Heel het volk was in opschudding. Tallozen begaven zich naar de woestijn. Johannes predikte de komst van de Messias en riep de mensen op tot berouw. Als zinnebeeld van de reiniging van de zonde doopte hij hen in het water van de Jordaan. Zo leerde hij door een betekenisvol beeld dat zij, die meenden dat zij Gods uitverkoren volk waren, door de zonde verontreinigd waren, en dat zij, zonder de reiniging van hart en leven, geen deel konden hebben aan het koninkrijk van de Messias. Vorsten en rabbies, soldaten, tollenaars en landlieden kwamen naar de profeet luisteren. Een tijd lang schrok de ernstige waarschuwing van God hen op. Velen hadden berouw en werden gedoopt. Mensen uit alle standen onderwierpen zich aan de eisen van de doper om deel te hebben aan het koninkrijk dat hij aankondigde. Veel schriftgeleerden en fariseeën kwamen hun zonden belijden en vroegen om gedoopt te mogen worden. Zij hadden zich altijd beschouwd als beter dan andere mensen en hadden het volk ertoe gebracht een hoge mening te koesteren van hun vroomheid. Maar nu werden de zondige verborgenheden van hun leven geopenbaard. Johannes wist echter door de Heilige Geest dat veel van deze mensen niet werkelijk overtuigd waren van zonde. Zij waren opportunisten. Als vrienden van de profeet hoopten ze bij de komende koning in een goed blaadje te komen. Door zich te laten dopen door deze geziene jonge leraar meenden zij hun invloed op het volk te vergroten. Johannes stelde hen de vernietigende vraag: Adderige broed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abraham tot kinderen te verwekken. De Joden hadden een verkeerde uitleg gegeven aan Gods belofte van eeuwige gunst aan Israël. Zo, zegt de Heere, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Heere der Heerscharen. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heeren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Heere. Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heeren. De Joden beschouwden hun natuurlijke afstamming van Abraham als iets waardoor zij aanspraak konden maken op deze belofte. Maar ze zagen de voorwaarden over het hoofd die God had genoemd. Eer hij deze belofte gaf, had God gezegd: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Gods gunst is verzekerd aan een volk dat zijn wet in het hart heeft geschreven. Zij zijn één met hem. maar de Joden hadden zich van God losgemaakt. Als gevolg van hun zonde leden ze onder zijn straffen. Daarom waren ze onderworpen aan een heidens volk. Hun verstand was door overtreding verduisterd. En omdat de Heere in het verleden zoveel gunsten had bewezen aan hen, zochten zij een verontschuldiging voor hun zonde. Ze stelden zich gerust met de gedachte dat zij beter waren dan andere mensen en recht hadden op zijn zegeningen. Deze dingen zijn geschreven ter waarschuwing voor ons, over wie het einde gekomen is. Hoe dikwijls leggen wij Gods zegeningen op verkeerde wijze uit en vleien ons met de gedachte dat wij begunstigd worden omdat wij zo goed zijn. God kan niet voor ons doen wat Hij zou willen doen. Zijn gaven worden gebruikt om onze zelfgenoegzaamheid te doen toenemen en onze harten in zonde te verharden. Johannes zei tegen de leiders in Israël dat hun trots, zelfzucht en wreedheid lieten zien dat zij een adderengebroed waren, een dodelijke vloek voor het volk, in plaats van kinderen van de rechtvaardige en gehoorzame Abraham. Gezien in het licht dat zij van God hadden gekregen, waren ze nog erger dan de heidenen, boven wie ze zich verheven voelden. Zij hadden de rots waaruit zij gehouwen waren vergeten. God was niet van hen afhankelijk om zijn plannen uit te voeren. Zoals hij Abraham uit een heidens volk had geroepen, kon hij ook nu anderen roepen om hem te dienen. Het mocht dan nu wel schijnen alsof hun harten even dood waren als de stenen in de woestijn, maar zijn geest kon hen levend maken om zijn wil te doen en te delen in de vervulling van zijn belofte. Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen, zei de profeet. Iedere boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Niet door de naam, maar door de vrucht wordt de waarde van de boom bepaald. Als de vrucht waardeloos is, kan de naam de boom niet van de ondergang redden. Johannes zei tot de Joden dat hun staan voor God werd bepaald door hun karakter en hun leven. Alleen een belijdenis had geen waarde. Als hun leven en hun karakter niet in overeenstemming zouden zijn met Gods wet, waren ze niet zijn volk. Door deze woorden, die doordrongen in het hart, werden zijn toehoorders overtuigd. Zij naderden hem met de vraag: wat moeten wij dan doen? Hij gaf hen ten antwoord: wie een dubbel stel klederen heeft, delen mee aan wie er geen heeft. En wie spijzen heeft, doe evenzo. Hij waarschuwde de tollenaars tegen onrechtvaardigheid en de soldaten tegen het gebruiken van geweld. Hij zei dat allen die onderdanen zouden worden van het koninkrijk van Christus, het bewijs zouden leveren van geloof en berouw. Vriendelijkheid, eerlijkheid en trouw zouden in het leven te zien zijn. Zij zouden de behoeftigen helpen en God hun gaven brengen. Ze zouden de weerlozen verdedigen en een voorbeeld geven van deugdzaamheid en medeleven. Zo zullen de volgelingen van Christus het bewijs leveren van de veranderende kracht van de Heilige Geest. In het dagelijks leven zullen gerechtigheid, barmhartigheid en liefde van God zichtbaar zijn. Anders zijn ze als het kaf dat verbrand wordt. Ik doop u met water tot bekering, zei Johannes. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De profeet Jesaja had gezegd dat de Heere zijn volk zou reinigen van hun ongerechtigheden door de geest van gericht en van uitdelging. De Heere had tot Israël gezegd: ik wil mijn hand tegen u keren en ik zal u slakken als met loog uitzuiveren en al uw looddelen verwijderen. Onze God is een verterend vuur voor de zonde. De geest van God zal in ieder leven dat zich aan zijn macht onderwerpt de zonde verteren. Maar als de mensen vasthouden aan de zonde, worden zij daarmee vereenzelvigd. Dan moet Gods heerlijkheid die de zonde verteert ook hen verdelgen. Na zijn worsteling met de engel riep Jacob uit: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. Jacob had ernstig gezondigd tegen Esau, maar hij had berouw getoond. Zijn zonde was vergeven en zijn overtreding uitgedelgd. Daarom kon hij de openbaring van Gods aanwezigheid verdragen. Maar wanneer mensen tot God kwamen, terwijl ze bewust vasthielden aan de zonde, werden ze verdelgd. Bij de wederkomst van Christus zullen de goddelozen door de adem zijns monds verteerd worden. Het licht van Gods heerlijkheid, dat leven brengt aan de rechtvaardigen, zal de goddelozen doden. In de dagen van Johannes de Doper stond Christus op het punt te verschijnen om het karakter van God te openbaren. Zijn tegenwoordigheid zou aan de mensen hun zonde openbaar maken. Alleen als zij bereid zouden zijn zich van zonde te laten reinigen, konden zij hem met hem gemeenschap hebben. Alleen de reinen van hart zouden in zijn tegenwoordigheid kunnen bestaan. Op deze wijze verkondigde de doper Gods boodschap aan Israël. Velen gaven gehoor aan zijn onderricht. Velen gaven alles prijs om te kunnen gehoorzamen. Grote scharen volgden de nieuwe leraar van de ene plaats naar de andere en menig een koesterde de hoop dat hij de Messias zou zijn. Maar wanneer Johannes zag hoe de mensen hem zochten, nam hij elke kans waar om hun aandacht te richten op hem die te komen stond.